de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? En het derde vers 24, 2 en 3. Schriftlezen gemeente is vanavond weer uit het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 27, en daarvan de versen 1 tot 10 en vers 18 tot 33. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 135, vers 8. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Misschien mag ik even wat zeggen. Er zitten natuurlijk wel eens wat gasten bij ons in de kerk zo op zo'n zomerse zondagavond. Het is natuurlijk wel goed als we dan wat om ons heen kijken en zien of ze ook allemaal een psalmboekje bij zich hebben waaruit ze met ons mee kunnen zingen en ze anders wat te helpen. Dat mag ik zo in het algemeen wel eens even zeggen. We lezen dus Genesis 27 vers 1 tot 10 en vers 18 tot 33. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 135 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte is in het kader van de serie preken over de godsopenbaring in het leven van vader Jacob, waar we vorige week een begin mee maakten, tegelijkertijd de stof voor de prediking van vanavond. En het geschiedde, als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon. En hij zei tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet. Nu dan neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad. en maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterf. Rebecca nu hoorde toe als Isaac tot zijn zoon Esau sprak, en Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. Toen sprak Rebecca tot Jacob haar zoon, zeggende, zie, ik heb uw vader tot Esau uw broeder horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe dat ik eten. En ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heren, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebied. Ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar 2 goede geitenbokjes, en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft. En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. En dan vanaf vers 18. En hij kwam tot zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zeide tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan gelijk als gij tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Toen zeide Isaac tot zijn zoon, hoe is dit dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zeide, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. En Isaac zeide tot Jacob, nader toch dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betaste. En hij zei, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen. En hij zegende hem. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zei, ik ben het. Toen zei hij, stel het nabij mij, dat ik van het wildbraad mijn zoons eten, opdat mijn ziel u zegene. En hij stelde het nabij hem, en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk. En zijn vader Isaac zeide tot hem, kom toch bij en kus mij, mijn zoon. En hij kwam bij en hij kuste hem. Toen rook hij de reuk zijner klederen en zegende hem. En hij zeide, zie, de reuk mijn zoons is als de reuk des velds, het welk de Heere gezegend heeft. Zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde en de menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederbuigen. Wees heer over uw broeders en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. En het geschiedde als Isaac volleindigd had Jacob te zegenen, zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau zijn broeder van zijn jacht kwam. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht die tot zijn vader en hij zeide tot zijn vader, mijn vader, sta op en eten van het wildbraad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac zijn vader zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer, en zeide, wie is hij dan, die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt, en heb hem gezegend. Ook zal hij gezegend wezen. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we allereerst aan broeder P. Duist van Sluisweg 36, die nog in het academisch ziekenhuis in Utrecht ligt en die onze voorbeden om verschillende redenen toch wel bijzonder behoeft. Samen mogen we danken voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van zuster van de groep De Graaf van de Willem van Oranjestraat 21. Samen mogen we ook danken voor onze bejaarde broeder K. Huigen van Op de Ree 41, die bij een ongeluk dat hem overkwam wonderlijk door de Heere gespaard werd. Terwijl we de Heer ook willen danken voor het feit dat zuster Vastenau verder, die maandenlang in zon en schild verpleegd is geweest en voor wie we heel veel gebeden hebben, terwijl we eigenlijk niet geloofden in een antwoord van de Heer, deze week in de haven een plaats mocht krijgen. En zo dat we ons alleen maar erover kunnen verwonderen dat ze momenteel is zoals ze is. We zoeken Gods aangezicht in het gebed en in dankzegging. Heren, we mogen samen voor uw aangezicht komen op de avond van deze zondag, waarop het wat minder warm is dan in de afgelopen week en daarom wat gemakkelijker en wat aangenamer is om hier in de kerk te zijn. U bent een God die voor ons zorgt en die elke keer weer toont dat u weet wat we nodig hebben. En dat toont u het meest duidelijk toch door ons elke week te laten beginnen in uw huis. En elke week aan het begin van die week tot ons te komen met dat machtige woord van u. Dat midden in de werkelijkheid van ons leven wil staan. En dat ons laat zien dat u een God bent. Die naar zondaren omziet. En die zondaren maakt tot uw geliefde kinderen. We hebben het samen gezongen, heren. Als een belijdenis van de gemeente in aansluiting aan de belijdenis van de kerk. Dat u aan uw volk schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Zo bent u toch, heren. Niet de koude, de onbewogene, maar die God, die van eeuwigheid bewogen zijt in uzelf. En die berouw kunt hebben over het kwade, dat ge uw volk hebt gezegd te zullen aandoen. Een God die zich verbidden laat. Een God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, onveranderlijk, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid en tot eeuwigheid zijt gij God. En die tegelijkertijd zo'n hart hebt voor zo'n volk, dat u zelfs uw eigen lieve kind Jezus ervoor over hebt gehad. Om zondaren zalig te maken. We vragen u, heren, als we vanavond samen verder willen luisteren naar de geschiedenis van de Godsopenbaring, zoals die vanuit de eerste bladzijde van uw heilig woord naar ons toekomt. Of u ons wilt geven dat we u mogen ontmoeten. En ook onszelf. Want als wij alleen maar u zouden ontmoeten, dan zou u die God zijn die wij niet nodig hebben. Waar wij ons boven verheven achten, omdat wij in onze dwaasheid denken onszelf te kunnen redden. En als we alleen maar onszelf zouden ontmoeten hier in de kerk, heren, en we zouden naar onszelf worden terugverwezen, dan zouden we alleen maar wanhopig worden en dan zouden we de kerk uitvluchten en zeggen, nou is er nergens meer redding en nergens meer uitkomst. Laat het daarom vanavond voor het eerst of opnieuw mogen komen. Tot zo'n gezegende ontmoeting met u. waarin we leren wie u bent en wie we zelf zijn. En als we dat in beginsel geleerd hebben, wilt u ermee verder gaan, Heere. En als we voor ons besef er al mee gevorderd zijn, wilt u ons vanavond dan maar weer eens een keer meenemen naar de eerste klas, want de eerste lessen vergeten we weer zo gauw. Maar wilt u hoe dan ook, door de kracht van de Heilige Geest, en terwille van het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, een God van ontferming zijn, die naar ons omziet, die aan ons denkt, die voor uw eigen eer zorgt in ons midden, en die daartoe ook onder ons uzelf een volk verwerft, en uzelf die geestelijke tempel bouwt, waarin uw naam verheerlijkt wordt en zondaren zalig worden uit genade alleen. Heere, gebruik dat u uw dienstknecht, sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat de instrument in uw handen mag zijn, om dat evangelie van zonde en genade zo te verkondigen, dat de bewogenheid van de liefde van Christus en de ernst van het oordeel erin doorklinkt, en dat de gemeente het verstaan mag, met oren die u doorboort en met harten die u opent. Zegen ouderen en jongeren, zegen gemeenteleden en gasten. Geef dat we allemaal vanavond ontdekken dat u een woord hebt voor een ieder van ons persoonlijk en ook voor ons allemaal samen. Schenk uw zegen, Heere, aan hen die met ons niet konden samenkomen. Gedenk de velen die met vakantie gingen. Bewaart u ze, zegent u ze, geef rust en nieuwe krachten en moed om straks weer verder te gaan, ook verder te gaan in de dienst van u als het nieuwe werkseizoen weer wacht in het midden van de gemeente. Heb dank dat anderen weer gezond en wel terug mochten keren. Zegent u ze die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Het was in de afgelopen week erg warm, heren. Vooral voor mensen die aan huis gebonden waren. Voor mensen die aan bed gebonden waren. Die ziek zijn. Maar u hebt doorgeholpen en wilt u ook nu doen ervaren dat u voor hen een God van nabij bent. Een God die zegt, ik weet waar je woont en ik zie je. En ik kom bij jou op bezoek vanavond door de prediking van het evangelie. Wij bidden u, Heere, voor alle rouwdragenden, voor alle eenzaam, voor allen die een kruis te dragen hebben, voor ouders die zorgen hebben over hun kinderen, op welke manier dan ook. En juist in deze vakantietijd kan dat soms zoveel sterker zijn, als de kinderen naar alle kanten uitvliegen en we soms denken, waar zouden ze zitten en hoe zou het gaan? Wij bidden u, Heere, voor hen wier namen we noemden. We dragen onze broeder Duist aan u op. U hielp hem door die operatie heen en daar dankten we u vorige week voor. Maar u weet wel, Heere, dat onze broeder nog steeds pijn heeft. En dat dat spanning bij hem veroorzaakt, omdat het de vraag oproept, heeft de operatie wel echt geholpen? U weet ook van zijn eenzaamheid die knaagt aan zijn ziel. Die des te sterker wordt ervaren nu die niet meer lezen kan. En we vragen u, Heere, zegen hem. En wel kon het zijn de pijnen wegnemen, de krachten van onze broeder vernieuwen en een weg wijzen waar langs zijn voet kan gaan. En een plaats waar hij wonen kan, om waar hij ook wat ontmoeten kan, ook gemeenschap kan oefenen met anderen die hij kent. Wij bidden u, Heere, neem onze dank aan voor veel goeds dat u in het midden van de gemeente deed. Voor uw zorg die u besteedde aan zuster van de groep die weer thuis mocht komen en met wie het naar omstandigheden goed mag gaan. Laat die zegen van u mogen doorwerken in het leven van haar en van haar man. Wij danken er u voor dat u onze oude broeder Huigen spaarde bij het ongeluk dat hem overkwam. Dat zou anders kunnen zijn, maar u breidde uw vleugelen over hem uit. U bewaarde hem zelfs voor ernstige verwondingen. En u geeft stof tot dankbaarheid en stof tot bezinning tegelijk. Zegen onze broeder, Heere, opdat hij spoedig weer met ons de gang naar uw huis kan maken. We danken u ook bijzonder hartelijk voor onze zuster Vastenau. Maanden en maanden is in zon en schild verpleegd. En was het voor ons bijna niet mogelijk vaak om haar te bereiken. En dan baden we hier en dan geloofden we het zelf niet. Dat er nog weer verandering zou komen. Heren, we beleiden dat met schaamte. Maar u hebt wonderen gedaan en u geeft dat ze nu weer in ons midden mag zijn, al is het in de haven. En u geeft dat er een verandering is gekomen in haar geest. En hoe het verder zal gaan, dat weten we niet. Maar we mogen vandaag uw naam daarvoor erkennen. En zeggen, Heere, u bent goed en u toont nog altijd gebeden te verhoren. Zoals u het op meer manieren doet in ons midden. U weet daar alles van, gedenk onze zuster, Heere. En kon het zijn, versterk hetgeen ge op deze manier hebt gebracht. En laat het voor haar ook tot eeuwige zegen mogen worden. Wij bidden u samen voor heel uw kerk en voor al uw knechten. En voor alles en iedereen die in dienst van het evangelie de grote naam van de Heere Jezus Christus zoekt uit te dragen. En arbeider mag zijn aan de bouw van uw koninkrijk. We bidden u voor Israël opdat het tot de kennis van de Heere Jezus mag komen. We bidden u voor de heidenen opdat het werk van de zending hun ogen mag openen en in hun harten de geest van de Heere Jezus mag indragen. We bidden u voor wie van u vervreemd is, opdat ze door evangelisatie worden teruggebracht. Zegen ze die op eenzame posten zitten. Denk aan hen die op zee varen. Denk aan gemeenteleden ver weg. Denk aan hen die ver weg gaan. Zegen gij die gevangen zijn. Zegen gij onze jongens in militaire dienst. Ontferm u over deze wereld. Die in de euforie leefde van het eind van het vorig jaar. Toen muren werden geslecht en gordijnen werden opgetrokken. En die er deze week weer in alle schrilheid bij is bepaald. Dat wij geen vredestichters zijn. En geen vrede op aarde brengen. Ontferm u over de volkeren van het Midden-Oosten. Over alle volken die geteisterd worden door geweld. En doe dwars door alles heen uw koninkrijk komen. Heere, u schrijft de geschiedenis. Laat uw volk dat mogen geloven. En in die verwachting leven. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente, wordt tweemaal gecollecteerd en we zingen Psalm 25, de versen 5, 6 en 10. 25, 5, 6 en 10. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen. En wat er verder volgt, 103, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we het hoofdstuk dat we vanavond samen gelezen hebben en waar we naar willen luisteren in de prediking zouden willen typeren, dan zou je kunnen zeggen, Genesis 27, dat is een bepaald soort familieportret. En al lezende in dat hoofdstuk hebben we daar ondertussen al wat naar kunnen kijken. En het gevolg is dat ik meteen wel kan beginnen met een vraag. Gemeente, hebt u ook wat herkend? Heb u al kijkende naar dat familieportret ook wat bekends gezien? Nee, ik bedoel natuurlijk niet of u die geschiedenis kent, want dat neem ik wel aan. Het is zo'n bekend verhaal, dat van Jacob en Esau en dat bedrog van die oude vader Isaac met zijn blinde ogen. Maar hebt u wat van uzelf herkend? Dat u al lezende iets had van wat een aantal jaren geleden wel eens werd genoemd het aha-erlebnis. Hé, hey, die trek. Op dat familieportret, die komen we bekend voor. Dat ken ik van mezelf. Dit is blijkbaar familie van me. Nee, zegt u, dat is me niet opgevallen. Nou, dat is ook wel niet zo vreemd, gemeente, want het is nou bepaald niet zo eervol om in de trekken van dit familieportret nou je eigen familie tegen te komen. Het is niet het soort portret dat je meteen al bij de voordeur aan de muur hangt, in de hoop dat iedereen die binnenkomt zal zeggen, hé, is dat ook familie van je? En dan zie je ze kijken, nou, dat is niet zo slecht. Want dat heb u hier niet. En dit is het soort familiegemeente waarvan we eerlijk moeten zeggen dat we daar nou niet zo heel erg graag op willen lijken. Ik kreeg in de afgelopen week een brief van een vrouw die mij verder onbekend is. En die een uitzending van een paar weken geleden voor de EO Radio op zaterdagavond had gehoord waarin ik mocht spreken. En die schreef, dominee, ik ben diep beledigd vanwege het feit dat u mij betuttelde als een zondaar. Dat wil ik niet. Ze schreef daarna nog een heel verhaal, wel een PS onder. En daar schreef ze in, ik vind het vreemd dat ik nou 3 dagen later nog altijd over die toespraak van u moet nadenken, terwijl ik het meestal zo weer vergeten ben, dat snap ik niet goed. Ik zit me af te vragen of God daar toch wat mee te zeggen heeft. Maar het gaat er mij nou even over dat ze me schreef, ik ben beledigd doordat u mij een zondaar noemt. Dan zeg ik, nou, ik denk dat die mensen er vanavond hier in de kerk ook zitten. Mensen die dat ook wel eens tegen me zeggen, dominee, je zegt altijd maar weer dat we zondaren zijn. Nou ja, goed, we zijn natuurlijk wel zondaren, dat weten we ook wel. Maar dat hoef je niet elke keer weer te zeggen, want dat weten we al lang. En het valt toch ook nog wel eens een beetje mee? Mensen die vanavond zeggen, als ze Genesis 27 lezen, nee hoor, daar herken ik niks van. Dat is van mij geen familie. Nou, dat is dan wel heel erg jammer, gemeente. Heel erg jammer. Want die familie die we vanavond ontmoeten, dat is familie van de Heere Jezus. En als van u geen familie is, dan is het dus te vrezen dat u ook niet tot de familie van de Heere Jezus behoort. Want we komen hier 2 vaders van de Heere Jezus tegen, Isaac en Jacob. En de moeder van de Heere Jezus, Rebecca, hun bloed stroomt door zijn aderen. En de Bijbel tekent ze inderdaad, gemeente, als zondaren zonder meer. Mensen die niks zijn dan alleen maar dat ene, dat ze verloren zijn. Mensen tegen wie de Heer het zegt en hij herhaalt het elke keer weer bij hun nageslachten in heel hun familie. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Jacob en van Israël. En als je jezelf leert kennen, dan zeg je, Gode zij dank dat hij het niet om ons het wil doet. Ik doe het om mijn grote naams wil alleen. Bedenk dat wel. Mensen die zo moeten leren, dat genade, genade is. En dat de enige grond van die genade is, Gods vrije welbehagen die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. We gaan samen verder luisteren, gemeente, naar de geschiedenis van de Godsopenbaring in het leven van Jacob. En wij horen dan in Genesis 27, Jacob door Isaac gezegend. We hebben drie gedachten. Hij begeert de zegen van de Heere. Hij vertrouwt niet de wegen van de Heere. Hij ontvangt toch genade van de Heere. Jacob door Isaac gezegend. Hij begeert de zegen van de Heere. Vertrouwt niet de wegen van de Heere. Ontvangt toch genade van de Heere. We hebben in de Bijbelgemeente, ik heb het woord al een paar keer gebruikt, geschiedenis van de Godsopenbaring. Dat wil zeggen dat in het leven van die mensen die we in de Bijbel tegenkomen alleen maar die dingen worden verteld die van belang zijn voor de voortgang van de openbaring van Gods werk en van Gods heil in deze wereld. Vandaar dat heel vaak van die grote sprongen worden genomen en dat we Isaac tegenkomen als hij op zijn 40ste trouwt en als hij op zijn 60ste verjaardag wordt en als ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag zijn zoon Esau gaat trouwen. En in onze tekst komen we hem tegen als hij zo in de buurt van de 140 jaren oud is. En Isaac die heeft dan nog wel tijd van leven, want van de drie aartsvaders is hij veruit het oudste geworden. 180 jaren is hij oud, wanneer hij tenslotte sterven zal. En vandaar dat je best kunt begrijpen, gemeente, dat Isaac dan zegt op een gegeven ogenblik, ik weet de dag van mijn dood niet. En dan zeg je, dat is echt een Bijbelse gedachte. Net zo goed als dat het Bijbels is, dat je je voorbereidingen treft voor de dood, voordat het te laat is. En die voorbereidingen die treffen dan natuurlijk allereerst jezelf, dat je bereid bent om de Heere te ontmoeten, schik u om uw God te ontmoeten, dat het in orde komt tussen God en je ziel, zolang je in het heden der genade bent. En inderdaad, dan weet ik de dag van mijn dood niet. En dat vind ik altijd weer het aangrijpende, gemeente, als je dat een aantal keren in je ambtelijke loopbaan hebt meegemaakt, dat je mensen zondags voor je hebt zien zitten, die zaten te luisteren en voordat het weer zondag was, moest je ze gaan begraven. Dat je zegt, Heere God, daar zitten ze met een ziel geschapen voor de eeuwigheid. En laat ik toch zo het woord mogen verkondigen, dat als ze deze week voor u moeten verschijnen, dat ze achter dat woord mogen schuilen en in dat woord u hebben ontmoet als de Vader van de Heere Jezus Christus. En dat betekent natuurlijk ook dat je verder voorbereidingen moet treffen ten aanzien van een erfenis. Ook als je zegt, ach, ik heb niet zoveel, want ik heb het wel meegemaakt, gemeente, dat om een simpele halsdoek van moeder kinderen zoveel ruzie kregen dat ze later nog niet bij elkaar op de begrafenis kregen. En je moet ook maar niet zeggen, mijn kinderen zijn zo lief en aardig dat ze dat nooit zullen doen. Want om iemand te leren kennen, moet je eerst een erfenis met hem gedeeld hebben. Dan komen pas de geesten goed openbaar. Maar als Isaac zegt, ik weet de dag van mijn dood niet en daarom wil ik toch maar doorgeven wat ik als het vaderlijke erfdeel van Abraham heb ontvangen, namelijk die belofte van de levende God, dat ik bij zijn volk mag horen en dat uit ons die grote Messias, de Heere Jezus, geboren zal worden, dan zit daar toch wat anders achter. Want er zit daar uiteindelijk achter dat Isaac zegt, goed dan ook, maar Esau die zal die zegen krijgen. In Esau zal het nageslacht van Isaac genoemd worden, zoals in Isaac het nageslacht van Abraham gevonden wordt. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar als je de Bijbel een beetje kent, dan zeg je dat is toch volslagen onbegrijpelijk. Isaac is er zelf het levende bewijs van dat het in de zoon der belofte van Abraham gaat om het verkiezend welbehagen van God. En nou wil Isaac met dat welbehagen des Heren in het leven van zijn eigen kinderen geen rekening houden. Nou triomfeert in het leven van Isaac op dit punt het vlees over de geest, terwijl het toch volkomen duidelijk is dat de Bijbel ons Isaac als een levend gelovige tekent. Maar het vlees triomfeert hier. En om die hele simpele reden waarvan we de vorige keer al gezien hebben, dat hij zegt, die man kan zo lekker dat wild klaarmaken dat hij geschoten heeft. En in onze tekst komt er dan nog bij die geur van het veld, waardoor Isaac eigenlijk helemaal betoverd wordt, zodat hij door die geur van het veld over de streep wordt gehaald om de zegen uit te spreken. Platvloerser kan het niet, hij gaat op zijn neus en op zijn smaak af. En daarom kiest Isaac nou voor Esau om aan hem de zegen van Abraham door te geven. Maar dat betekent dan wel, gemeente, dat Isaac daarmee de godspraak negeert die Rebecca ontvangen heeft al voor de geboorte van de tweeling, dat de meerdere de mindere zal dienen. De Heere zegt Esau niet, en Isaac zegt: Heere, ik zeg Esau wel. Ik zeg nog een keer dat voor een kind der belofte, voor een mens die toch bidden geleerd heeft en die met de Heere ook biddend kan omgaan. En bovendien, gemeente, Isaac, je weet natuurlijk ook wel van dat handeltje dat zich heeft afgespeeld tussen Jacob en Esau, en waar we vorige week zondagavond naar luisterden, waarbij Esau voor een schotel linzenmoes het eerstgeboorterecht aan zijn broer heeft overgedaan. Isaac die had tegen Esau moeten zeggen wat Abraham in de gelijkenis van de Heere Jezus tegen die rijke man zegt: ge hebt uw deel in dit leven al gehad. Simpelweg, Esau, de pap is op me, jongen. Je hebt er zelf voor gekozen toen je dat eerstgeboorterecht veracht. En dan komt er in de derde plaats nog eens een keer bij, gemeente, de levenswandel van Esau. Vlak voor het begin van onze tekst, aan het slot van hoofdstuk 26, leest u over het huwelijk van Esau. Dat hij trouwt met een heidense vrouw en dat men niet één, maar hij neemt er tegelijkertijd maar twee. En dat er wel de Heere zo nadrukkelijk heeft verboden aan het zaad van het verbond om zich te vermengen met het heidendom in het midden waarvan het woont. En terwijl Isaac wist hoe hij zijn vrouw van de Heere had gekregen en wist van de zorg die Abraham daaraan had besteed. En nou wil hij de zegen van de Heere verbinden aan deze mens die het verbond ontheiligt. Die de rechten Gods verkwanselt. En die volkomen naar het vlees leeft. En dat doet hij nog een keer heel bewust ook. Want al zou er dan iemand zijn die wil zeggen dat Isaac tegen Rebecca heeft gezegd: je hebt die godspraak van de Heere niet goed begrepen. En als de Heere dat zegt, dan moet hij het ook maar tegen mijzelf zeggen. Dat zou nog een keer kunnen. En dan zou iemand dan zeggen: kijk, Isaac die heeft natuurlijk op geen enkele manier dat handeltje van Jacob goedgekeurd. En die vindt dat daarom ook niet recht. Maar dan blijft nog staan, gemeente, dat Isaac wist van de levenswandel van zijn oudste zoon. En Isaac, zo lezen we aan het slot van hoofdstuk 25, die zag dat als een bitterheid voor zijn vlees. Hij had er verdriet over. Want hij wist maar al te goed dat die aartsvaderlijke zegen verbonden was aan een wandel in oprechtheid en aan een leven als vreemdeling, net als vader Abraham. En Isaac houdt nou met dat alles op geen enkele manier rekening, omdat hij Esau niet wil laten vallen. Kijk, u moet dat goed onthouden, gemeente. Isaac die zou er zelf niet over praktiseren om naar de wereld uit te gaan. En Isaac die zou er zelf niet over praktiseren om familie te worden met de Hethieten in het midden waarvan ze wonen. En te leven zoals de wereld leeft. Maar vanwege zijn vleeselijke voorkeur voor zijn oudste zoon, zou die op zichzelf godvrezende Isaac zomaar de belofte van de Heere hebben overgegeven in de handen van een verachter van God en van zijn gebod en van zijn dienst. Ik zei net, dat is onbegrijpelijk, maar van menselijke kant gezien is het natuurlijk best begrijpelijk, gemeente. Want Isaac is de laatste niet die op die manier heeft gehandeld. En als het erom gaat je eigen kind om dat te laten vallen, dan denk ik, en ik maak maar weer wat van die praktische opmerkingen waar deze geschiedenis zo vol van is, dan denk ik dat er hier ook ouders in de kerk zitten die datzelfde spoor zouden gaan. Mensen die zelf de Heere nog wel vrezen, maar hun kinderen dienen volop de wereld, dat komt helaas onder ons ook voor. En als het er dan op aan gaat komen, dan zijn er van die ouders ook onder ons die met kunst en vliegwerk proberen om dan toch zo'n jongen nog belijdenis te laten doen. Maar als gevolg dat hij ervoor in de kerk staat en ja zegt, terwijl hij 14 dagen later al heel duidelijk met zijn hele leven laat zien dat het nee moet wezen. En er zijn er ouders die hemel en aarde bewegen om hun kinderen dan toch nog maar in de kerk te laten trouwen. En het gevolg is dat ze dan soms knielen voor het aangezicht van de Heer in een plechtig moment van hun leven. En 's avonds is het op de bruiloft vol op de wereld en in de komende tijd blijkt dat hun gezin een gezin is dat de wereld toebehoort. En dan willen ze per se maar dat hun kleinkind nog wordt gedoopt. Terwijl ze niet eens in de gaten hebben dat hun kinderen met hun ja-woord een vloek van de Heere over zich zouden heen halen, omdat hun ja-woord volledig in strijd is met hun hele levenswandel. En ik zei net, het beste begrijp. Maar de Heere zegt dat je in zo'n geval om Gods willen in Gods naam tegen je kinderen zult moeten zeggen, mijn kind, op deze weg ga ik niet mee en op deze weg kan mijn zegen en kan mijn gebed niet rusten. En als je zo wandelt, dan heeft de kerkenraad volkomen gelijk als ze zegt, jongen, je kan zo geen belijdenis doen. En jongens, zo kan je niet in de kerk trouwen als je eerst al een hele tijd hebt samengewoond en je stapt dan zomaar eventjes over. En als je zo met elkaar omgaat, zoals jij leeft, zo kan het niet, want dan sta je er buiten. De belofte van Abraham is verbonden aan een leven als Abraham. Vreemdelingen in de wereld, niet gelijkvormig aan het goddeloze geslacht. Ja, maar zegt iemand, dat zei je kind maar wezen, dominee. Dan denk ik aan die ouderling die dat eens een keer zei op een kerkenraad, toen er zo'n situatie zich voordeed in zijn gezin. Toen zei hij tegen zijn dominee, dominee, het is mijn zoon. Het is mijn zoon. En toen zei die dominee, die al een beetje ouder was en een stukje levenservaring had, die zei, broeder, dan luistert het nog veel nauwer. Want als vader moet je nog eerder nee zeggen dan als ouderling. Want als vader gaat het over je eigen kind en niet over het kind van een ander. En dan geldt het wie vader of moeder, zoon of dochter lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Voelt u wel aan, gemeente, hoe concreet deze dingen midden in de levenspraktijk van ook van ons als gemeente staan? Dan moet je eens indenken, gemeente, wat er was gebeurd als de Heere Isaac zijn gang had laten gaan. Dan zou dat betekend hebben dat de belofte van de Messias was overgegaan in de lijn van Esau. En dat we de Messias hadden moeten verwachten uit Edom. Niet als een zoon van Maria uit Nazareth, maar als een zoon van dat geslacht van de Herodesen. Die het slangenzaad vertegenwoordigen en voorlopers zijn van de antichrist. Je kunt alleen maar huiveren, gemeente, als je eraan denkt op welke wijze het erf van het verbond ontheiligd wordt in de weg van Isaac. Kijk, en tegen deze achtergrond moet u nou het handelen van Rebecca en van Jacob gaan zien, gemeente. De handelen, dat is ook vleeselijk, hoor. En dan gaan we ook niet verdoezelen vanavond en ik kom daar in het tweede punt wel op terug. Maar dat handelen is niet alleen vleeselijk, want Rebecca wil de zegen voor Jacob niet alleen vanuit vleeselijke motieven, maar omdat God het beloofd heeft. En bij Jacob is maar niet een vleeselijk verlangen naar de rijkdommen van Abraham en van Isaac en 2/3 van de erfenis. En daar is niet het verlangen om machtiger te zijn dan Esau, want daar kom je in de hele Bijbel niet tegen dat dat erachter zou zitten. Maar bij Jacob is het uiteindelijk alleen maar te doen om de zegen van de Heere. Dat hij zegt, hoe dan ook, ik wil zo graag bij dat volk van God horen. We hebben het de vorige week al gezien. Ik wil zo graag met dat volk delen in de gemeenschap van God. Het gaat er maar om dat ik God mee heb in mijn leven. Want zonder God kan ik niet. En zonder God durf ik niet. En zonder God wil ik niet. En daar is door Jacob en Rebecca over gesproken. En Jacob die weet dat die zegen aan hem is beloofd. Hij is overtuigd dat er alleen bij die God heil te verwachten is. En zijn hele levensopenbaring die verraadt dat ook. Want bij hem vind je die oprechtheid die de Heere van Abraham heeft gevraagd toen hij zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En bij hem vind je dat woorden in tenten, net zoals Abraham en Isaac, omdat ze leven vanuit het geloof in de belofte, zegt Hebreeën 11, een stad verwachten die fundamenten heeft, waarvan God zelf de kunstenaar en de bouwmeester is. is. Dat is het hier, gemeente. Het is die Jacob en zijn moeder om de belofte van God te doen. Daar hebben ze op gehoopt en om de vervulling daarvan hebben ze geworsteld. Als je de achtergrond wilt typeren van het handelen van Jacob en van Rebecca in onze tekst. Dan zou je kunnen zeggen met een psalmregel, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Ga bij Jacob ten diepste, gemeente, hier al om die zaligheid. Waarvan hij op zijn sterrenbed zegt, terwijl zijn jongens om zijn bed heen staan, op uw zaligheid. Wacht ik, heren, en zo wordt het duidelijk dat in Jacob zich openbaart dat God geheiligde zaad. Dat naar God uitgaat. Dat de zegen van God verwacht. En dat er zijn vreugde in vindt om voor het aangezicht van de Heere, met de Heere te wandelen. Maar kijk, gemeente, dat is dan de eerste vraag van vanavond, of dat heel ook onze begeerte is. Eigenlijk is dat een vraag die de vorige week ook al wel een keer geklonken heeft. Maar die vraag die speelt eigenlijk door de hele Godsopenbaring in het leven van Jacob heen. Is dat ook onze begeerte? Jacob die wist ervan omdat zijn moeder erover sprak. Wonderlijk is dat toch, gemeente? Een vader is geroepen om geestelijk leiding te geven aan zijn gezin. En zeker die aartsvaders, Abraham en Isaac, die vrouwen, die kwamen tenslotte ook nog weer even ergens anders vandaan. Maar hij zegt in dit geval, als die moeder er toch eens niet geweest was. Of als Isaac nou ook met een heidin was getrouwd. Kijk naar ons gemeente, dan zeg ik, is dat onder ons ook niet vaak zo? Als ik nou aan de kinderen in de kerk vraag, van wie hebben jullie bidden geleerd? Dat is toch ook heel vaak van moeder. En als je zegt, wat heb je dan van vader geleerd? Oh, ik heb van vader voetballen geleerd. En hij nam al heel vroeg mee in de reis om Meervogels of naar Spakenburg, net nadat de voorliefde uitging. En ik heb van vader liefde geleerd voor de duiven. En ik heb van vader geleerd haring schoonmaken. En ik heb van vader geleerd kibbeling snijden. En ik heb van vader geleerd om al heel vroeg op de markt me te redden. En ik heb van... Is dat niet nog alles een keer de situatie onder ons, broeders in de kerk? En misschien zou ik het meest moeten kijken naar diegenen die er dan vanavond niet zijn. Maar is dat niet de situatie? Dat je nog alles een keer moet denken wanneer er hier een oude pa voor de kansel staat om een kind ten doop te houden. Dan zeg je, dat kind heeft gelukkig een moeder. En ik geloof dat die moeder het meent als ze zegt, ik heb zo graag dat mijn kind de Heere leert vrezen. En dan staat er een vader naast, dan heb ik het niet over vaders die geen belijdenis hebben gedaan, dat kan een verhaal apart wezen. Maar dan heb ik over vaders die toch een ja-woord hier geven en soms denk ik, ze staan erbij. Ik zal maar geen woorden gebruiken. Maar ze staan er inderdaad alleen maar bij. Alleen in zo'n situatie, gemeente, dan zeg je wat een zegen dat er dan tenminste een moeder is. Die moeders in de Bijbel, die zijn gewoon onbetaalbaar. En daarom is het ook een list van Satan als die ons vandaag die moeders wil afnemen. En als die door onze samenleving heen hoe langer hoe meer die gedachte verweven laat zijn dat de moeder ook maar buiten het gezin moet zijn. En dat de kinderen dan best naar de crèche kunnen. Terwijl je zegt als die moeders er niet zijn om een kind op te vangen als ze thuis zijn. Je mag best wat doen en je mag best buiten de deur werken van mij. Maar als je er maar bent om moeder te zijn. Als je er maar bent om je kinderen op te voeden. Als je er maar bent om ze bij de hand te nemen naar de Heere Jezus Christus. Bent u zo moeder? En dan vraag ik dan natuurlijk toch ook aan de vaders. Bent u zulke ouders? Die met uw kinderen zo vroeg als het kan spreekt over de belofte van de Heere. En laat zien de noodzaak van een nieuw hart. En de rijkdom van het bij de Heere te mogen horen. Dat je laat zien het verschil tussen de dienst van de wereld. Die hooguit voor een tijd kan bevredigen. En de dienst van de Heere. Waar je ook nog houvast aan hebt als je op je sterfbed ligt. Ja, tot in alle eeuwigheid toe. Dat je tegen je kind zegt die zegen van God, mijn kind. Daar komt het nou op aan. Want menselijk gesproken heeft Jacob dat van zijn moeder geleerd. Die zegen van God te willen beërven. En het ontdekt elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Vaders en moeders hier in de kerk, begeren we dat heil voor onze kinderen. En merken onze kinderen dat nou ook echt, gemeente? En ik vraag het aan onze jonge mensen hier in de kerk. Begeren jullie nou ook werkelijk de vervulling van de belofte van God in je leven? O, wat is het groot, gemeente, wanneer er zo aan het eind van de zomer en tegen het begin van het catechisatieseizoen jonge mensen bij je aankloppen. Die zeggen, dominee, en daarom wil ik nou zo graag belijdenis doen, omdat ik niet meer zou weten hoe ik zonder de Heere Jezus moet leven. Ik hoop dat ze er zitten vanavond. Die zeggen, ja, dat is nou. Dat is nou. En nou geef je een antwoord op een vraag, dominee, ik kom straks. En wat is het groot, gemeente, als je straks catechisanten in de jongere leeftijden krijgt. Die niet meer altijd komen met de vragen van waarom moet ik twee keer naar de kerk? En waarom mag ik nou niet dansen? En waarom mag ik nou niet naar de disco? Je mag best allemaal vragen en ik wil er best allemaal over praten. Want dat zijn ook dingen die op zichzelf belangrijk kunnen zijn om je het spoor te wijzen. Zeker te midden van een samenleving die de zonde in al die dingen niet meer ziet. Maar wat zou het groot zijn als er nou jongens en meisjes straks naar de catechisatie kwamen. Die zeiden, dominee, hoe leer je nou echt geloven in de Heer Jezus? En dominee, hoe krijg je nou een nieuw hart? En hoe word je nou tot God bekeerd? En hoe leer ik nou met de Heere te wandelen? Dan kun je soms naar snakken, gemeente, naar ouderen en naar jongeren die begeren dat allerhoogst en eeuwig goed. Er stond in de afgelopen weken een resultaat van een enquête in de krant en er zullen best gebreken aan kleven. Maar ik ben er vreselijk van geschrokken, al zeg ik eerlijk, ik herken het. Ik herken het als het over de geestelijke vragen gaat. Dat er een veel groter percentage is dat nota bene zegt dat het kind van God is. Dan het percentage dat kan vertellen hoe je bekeerd wordt en hoe je aan de Heere verbonden wordt en aan zijn heil. Dan zeg ik, mensen, hoe kan het toch allemaal? Kijk, en dan kan het nog best allemaal op een verkeerde manier, gemeente. Dat zullen we zometeen wel zien, maar... Maar dan doe je je mond open en dan zal de Heer hem ook vervullen, zegt de Heer. Dan begeren ze dat allerhoogst en eeuwig goed en dan zijn er die machtige beloften. Hij zal u leren van de weg die gegaan zult. En zijn zaad zal de aarde beërven. En als je vader en moeder bent, als je grootouder bent, dan springt toch je hart op van vreugde bij zo'n belofte. En dan vouwen toch onwillekeurig zich je handen onder de preek. En dan zeg je, Heere, mijn kind, de aarde beërven. Dat is toch het grootste? Dat is toch het rijkste? Dat is toch het enige wat je uiteindelijk maar voor ze verlangen kunt? Ik vroeg aan het begin, gemeente, herkent u de familietrekken? Nou, ik hoop dat er veel van deze trekken onder ons gevonden worden. Want kan niet zonder, gemeente, het gaat om de toekomst van ons nageslacht. Maar als je dat nageslacht van Esau erop nakijkt, je komt het in Genesis tegen. En dan verder kom je het alleen nog maar in de negatieve zin tegen, als het zaad van Edom, dat zich verzet tegen het handelen van God in het leven van Israël. En tenslotte zie je het ondergaan in de eeuwige nacht. Je moet er een boek als Obadja maar eens op nalezen, dat is kort genoeg ervoor. En dan zie je aan de andere kant dat nieuwe Jeruzalem aan het einde van de schriften verrijzen. En dan zie je daar die poorten waardoor de 12 geslachten der kinderen Israëls binnengaan. En dan zeg je, dat is toch waar je als ouders belang bij hebt. En dat is toch waar je beloften zich op gericht hebben toen je stond bij het doopvond. En blijkt dat, en merken de kinderen dat, en gaat het daarom bij ons thuis anders toe dan bij de buren die de wereld dienen. Is er dat verschil onder ons, tussen het gezin van Jacob met alle lek en gebrek nog een keer, en dat van Esau? Kijk, gemeente, daarmee is natuurlijk dat handelen van Jacob en Rebecca niet goedgekeurd. Hoe zou dat ook kunnen? Want als u dan dat hoofdstuk verder gaat lezen, en ik hoef het alleen maar aan te stippen, omdat we de geschiedenis, neem ik aan, wel kennen. Dan zie je dat Jacob zijn oude vader op geen enkele manier eert en dat is zonde tegen het 5e gebod. En dan zie je dat Jacob die zegen van zijn vader zich wederrechtelijk toe-eigent en dat is zonde tegen het 8e gebod. En dan zie je dat Jacob zijn oude vader liegt en bedriegt en dat is zonde tegen het 9e gebod. En dan zie je dat hij de naam van de Heere er nog bij aanroept om zichzelf te dekken. Het enige wat hij niet durft te zeggen, dat is de Heere mijn God. Maar hij zegt de Heere uw God. Maar het is ondertussen zonde tegen het 3e gebod, zonde tegen de 1e en tegen de 2e tafel van de wet. Een zondaar die ontmoeten we, bij wie zonde baart. Ja, maar zegt u, het dreigt me toch mis te gaan en daar moet een mens toch wat. Nou kijk, voor het ongeloof dreigde het mis te gaan, gemeente. Dat ongeloof dat niet op de Heere vertrouwt met zijn ganse hart. En dat het niet aan de Heere durft over te laten. Want de Heere die heeft immers niet gezegd, help u zelf, zo helpt u God. Maar de Heere die zegt in zijn woord elke keer weer dat hij die mensen helpt die met zichzelf aan het einde zijn geraakt. En elke keer weer zie je dat dat gebeurt in het onderwijs dat de Heere geeft in het leven van die mensen die hij tot geloof heeft gebracht. Dat hij ze gaat oefenen, dat hij ze gaat trainen in dat geloof en dat hij ze daarom laat vastlopen met zichzelf. Zodat ze inderdaad moeten zeggen van mijn kant kan het niet meer. Nou is het een onmogelijke zaak geworden. Maar met de bedoeling dat zo dat geloof zich des te krachtiger zal vastgrijpen aan het beloven van de Heere en zal wachten op de wegen van de Heere en zal vertrouwen op de zegen van de Heere. Opdat het zo, wanneer de Heere zijn belofte vervult, volkomen duidelijk zal zijn. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in mijn ogen. De voorbeelden die liggen in de Bijbel voor het oprapen, gemeente. Zo werkt God nou. Dat is zijn stijl. Opdat duidelijk wordt. Het is van de Heere geschied. Maar voor het levende geloof loopt het toch niet vast, gemeente. Hoe zou dat ook kunnen? De Heere heeft dat immers zo nadrukkelijk beloofd. De meerdere zal de mindere dienen. U leest dat in hoofdstuk 25 als u de vorige week niet was. En de Heere is toch geen leugenaar. Zou de Heer iets spreken en het niet doen? Dit is toch die God die getrouw is, die het beloofd heeft, die het ook doen zal. En de Heer heeft nooit gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, maar dan moet die mindere me wel een handje helpen om die zegen te grijpen, want anders dan gaat het verkeerd. Jacob had eigenlijk maar één ding moeten doen, gemeente, dat is samen met Rebecca zich in een rotsvast geloof vastgrijpen aan Gods belofte. En de Heere aan zijn belofte binden als het ware. Smeken om ingrijpen. Heere, u hebt het toch beloofd. Jacob die had. Om het maar te zeggen met die psalm die zo heel sterk bij de naam van Jacob hoort. En aan de naam van Jacob verbonden is. En die we vorige week meteen maar twee keer gezongen hebben. Die had zijn hoop in het hachelijk slot moeten vestigen. Op de Heere zijn God. Ja, zegt iemand dominee, maar er staat toch ook ergens in de Bijbel dat je moet bidden en werken. En als je nou ziet dat het niet goed gaat, dan moet je toch wel eens een keer een hand uitsteken. Nou goed. Laat Jacob dan een hand uitsteken samen met Rebecca. Maar wat had hij dan moeten doen? Dan had Rebecca niet naar Jacob moeten gaan en zeggen, Jacob, dan moeten we samen een beetje slimmigheidjes bedenken om op die manier je vader de zegen te ontfutselen. Maar dat is het toch samen naar Isaac moeten stappen en zeggen, Isaac, je weet toch wel wat God gezegd heeft. Vader, wat ga je nou doen? En ze hadden samen naar Esau kunnen stappen en zeggen, Esau, je hebt geen belang bij de God van de zegen. Waarom moet jij dan de zegen van God hebben? Maar de weg die ze nou gaan, gemeente, dat is de weg van het vlees. Dat is een eigenwillige en dat is een eigendunkelijke weg. Ik zeg nog een keer, om alle misverstanden te voorkomen, gemeente, Jacob en zijn moeder, die zijn intens gericht op dat doel dat God in het leven van een mens gesteld heeft. Die is het er ten diepste alleen maar om te doen dat ze God mee hebben in het leven. En niet tegen. Maar dat doel dat heiligt de middelen niet. En er is op dit ogenblik zo weinig van die vertrouwelijke omgang met de Heer in het gebed. En er is zo weinig van die worsteling in geloof, hoop en liefde met de beloften van de levende God. U zegt wat Jacob dan had moeten doen. Nou laten we in de familie blijven, gemeente. Jacob die had moeten doen wat Abraham deed. Toen de Heer in het leven van Abraham kwam met die hele kromme opdracht in onze ogen. Abraham, ik heb wel gezegd dat in Isaac het zaad genoemd zal worden. Maar dan moet je maar heen gaan naar de bergen die ik je wijzen zal. En dan moet je Isaac maar gaan offeren. En daar heeft Isaac natuurlijk heel wat keren over verteld. Want dat heeft zijn hele leven uiteindelijk toch wel gestempeld. En je moet maar rekenen dat in die tijd voor Abraham aan de ene kant alles is vastgelopen, omdat de Heere had gezegd, uit Isaac zal je nageslacht voortkomen. Toen zei de Heere, lopen, Abraham, 3 dagen lang ook nog, omdat het goed duidelijk zal worden dat je niet in een opwelling handelt. 3 dagen lang met die jonge naast je die de drager is van de belofte. En met die boodschap boven je, ga heen, Abraham, offer hem, Abraham, omdat ik het heb gezegd, Abraham. En wat deed Abraham toen? Toen ging hij. En toen ging hij niet redeneren, want dan liep het voor Abraham finaal vast. Maar toen ging hij in het geloof, zegt de Bijbel. In dat geloof dat wist dat God bij machte zou zijn om die jongen zelfs uit de dood weer op te wekken. Toen ging hij op hoop tegen hoop, omdat God het had gezegd. En omdat God niet liegen kan. Kijk, en als je zo gemeente de weg van het geloof gaat, dan stormt het in je leven. En dan wordt het aan alle kanten om je heen nacht. En dan wordt het noodweer. En dan sta je aan het roer van je levensschip. En dan weet je geen koers meer te houden, want je bent de koers kwijtgeraakt. Maar dan blijft er tenslotte dat ene over. U hebt het toch gezegd, Heere. U hebt het toch beloofd, o God. En nou wil ik, hoe moeilijk dat ook is, midden in de storm en midden in de nacht, maar 1 ding doen. En dat is stil zijn en op de Heere hopen. En tegen mijn angstige ziel zeggen, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg God stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Zelfs in het hachelijk slot. Maar dat is moeilijk, zegt u. Mensen, wat ben ik nou blij dat hij dat zegt. Want dat is nou inderdaad moeilijk. Geloven is niet altijd zo gemakkelijk, dat is waar. Want geloven, dat is dat je midden in de strijd terechtkomt, gemeente. En geloven, dat is uiteindelijk iets dat vlees en bloed je niet kunnen leren. En dat vlees en bloed ook niet kunnen opbrengen. Daarom kunnen ze het koninkrijk Gods ook niet beërven. En daarom is ook wedergeboorte nodig om te komen tot het geloof, gemeente. Maar het is de Vader die het leert door de Heilige Geest. En die het leert door die wegen van beproeving en oefening en training heen. Om tenslotte alleen God over te houden. En als je dan eerlijk bent, gemeente, dan moet je zeggen, dat volk van Jacob, dat loopt de Heere wat voor de voeten. Kijk, ik spreek nou niet meer, ik hoop dat dat duidelijk is over diegene die bij God en zijn heil geen belang hebben. Maar ik spreek nou over die mensen, net als Jacob, die er belang bij hebben gekregen, wie er hard naar de Heere en zijn dienst uitgaat. Maar je kan bij die preken over Jacob elke week wel zingen, daar komt nog vlees en wereld bij. Hij sterk ons dan en maak ons vrij. Want het is zo moeilijk, gemeente, om alleen maar stil te zijn en alleen maar op de Heere te hopen. Dan moet het inderdaad soms helemaal vastlopen en dan moet je helemaal uitgewerkt raken. Voordat je de les van Jacob leert, ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. Heb u die les al geleerd, gemeente? Och, we hebben wat de tijd voordat we aan die tekst toe zijn. De Heere die wil ons ook wel zo meenemen, maar ik mag die vraag toch vanavond wel stellen. Heb u dat alles geleerd? En zeg u vanavond, ja, dan moet ik inderdaad nou eerst mijn benen voorbreken, voordat het zover is dat ik de Heere zijn werk laat doen. En dan moest ik nou eerst voor op mijn neus terechtkomen, voordat ik het aan de Heere ging overgeven en op de Heere leerde wachten. Voordat ik amen ging zeggen op Gods zegen en op Gods wegen. Vertrouwen ook in zijn wegen, omdat hij heeft beloofd, ik zal het alles maken, dat ge u verwonderen moet. Ik zal het doen. Maar kijk, dat laatste ontbreekt, gemeente, dat is toch eigenlijk de grootste zonde van Rebekka en van Jacob hier. Niet die zonde van leugen en van bedrog en al die andere dingen, hoe erg dat allemaal ook is. Maar die ene zonde waardoor je God voor een leugenaar maakt, omdat je zegt, ik vertrouw niet dat het goed komt zoals God het heeft gezegd. En dat moeten we dan toch maar goed onthouden, gemeente, wanneer we soms eens een keer de neiging hebben om te zeggen, is dat nou het volk van God? Moet je nou eens zien, ze doen zonde waar de wereld nog bang voor is en waar de wereld nog de neus voor ophaalt. Want als je dat zegt, gemeente, dan toon je dat je daarmee van jezelf nog niks hebt geleerd. En dat je jezelf nog nooit echt hebt leren kennen. En dan moet u zich eens afvragen of er bij u inderdaad dat rotsvaste geloof is. Waardoor u de Heere laat werken, ook als het in uw leven helemaal dreigt vast te lopen. En dan moet u zich realiseren dat dat de ergste zonde is. Er gaat niemand verloren vanwege de zonde die hij doet in de nieuwtestamentische bedeling. Maar je gaat verloren vanwege de zonde van het ongeloof. Maar als er nou vanavond hier iemand in de kerk is, die toch zichzelf hoe langer hoe meer gaat herkennen in de trekken die in dit familieportret worden getekend. Dan valt er toch licht in deze duisternis en dan is er toch troost tegenover zoveel zonde en schuld. Want aan de ene kant moet je zeggen, de gevolgen van dit zondige handelen van Rebecca en haar zoon, die zijn heel erg. Want terwijl Abraham Ismaël wegstuurde, stuurt Isaac straks Jacob weg. En dan berooft hij zichzelf van de openbaring Gods. Want de Heere openbaart zich verder aan Jacob, niet meer aan Isaac. En Rebecca die heeft haar jongen nooit weer teruggezien, want als hij na 20 jaar terugkomt, dan is Rebecca gestorven. En Jacob, die lijkt aan het einde van dit hoofdstuk verder van huis dan ooit. Als hij als een eenzame berooide balling het land uit moet, terwijl Esau met zijn gezin volop in het land mag blijven wonen. En toch, de zegen die is voor Jacob. Want als je dit hoofdstuk goed leest, gemeente, bij het licht van de Heilige Geest, dan hoor je in dit hoofdstuk hoe langer hoe meer opklinken die machtige taal van zondag 23 van onze Heidelberger catechismus. Die me zo'n mens als Jacob teken, die tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft. En die nog steeds tot alle boosheid geneigd is, zoals we dat in de toekomst ook wel zullen zien. Maar er klinkt boven dat alles uit de juichkreet van de kerk van de reformatie. Die vanuit het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen het heeft uitgezongen. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, zijn zegen voor zo een. Want ondanks Isaaks aanvankelijke aarzeling stromen straks de zegenwoorden van die oude vader over het hoofd van die bevende zondaar die aan zijn voeten gebogen is. En je ziet in die zegenwoorden die je leest in de versen 28 en 29 de lijnen lopen naar de grote zoon van Jacob, de koning der Joden, de Heer Jezus Christus, van wie de psalmen het zingen, ja elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En als Isaac als Esau dan later komt, dan blijkt dat Isaac gebogen heeft voor het welbehagen Gods. Want dan is er bij Isaac die geweldige grote schrik, die op zijn minste indruk wekt, dat Isaac beseft heeft op dat ogenblik dat hij zich verzet heeft tegen de uitgesproken wil van God. En dan zegt Isaac het zeer beslist. Ik heb hem gezegend en ook zal hij gezegend zijn. En dan blijkt er aan het eind van dit hoofdstuk geen werken meer aan, gemeente, want dan is Jacob de gezegende. En dan zeg ik, gemeente, wat een troost, en daarom ben ik zo blij dat ik evangeliedienaar mag zijn. En dat ik het niet hoef te verwachten van iets wat ik doe en van wat u doet en van wat wij zijn, gemeente. Want dan zeg ik die Jacob, dat is de gezegen en het is hier zo volkomen duidelijk dat dat nou zonder enige verdienste van Jacobs kant is. En dat het nou helemaal uit genade is. En dat het niet uit de werken is en niet door enige waardigheid, want hier wordt duidelijk dat zijn naam in zichzelf is en blijft Jacob, de bedrieger, de heellichter. En dan zeg ik, gemeente, dat is nou genade. Genade die verworven is door hem die de rechthebbende zoon van Jacob was. Maar die zichzelf in de plaats van een rechteloze zondaar gesteld heeft. De Heere Jezus Christus. Die recht had op de zegen. Die de erfgenaam was aan wie het alles toebehoorde. Als de enige geboren zoon van God. Maar die de vloek op zich heeft geladen. Die Jacobs vlees en bloed heeft aangenomen. Opdat hij zondaren zou zalig maken. Als Jacob zijn zoon ondanks de zegen ontvangt, gemeente, dan klinkt daar in het evangelie van de vrije genade van God. Dat zegt: uit genade zijt gezalig geworden. Niet uit u, het is Gods gave. Niet uit te werken opdat niemand roemen. Ik kan ook zeggen, gemeente, dat is nou uitverkiezing. Jacob heb ik lief gehad. En als u zegt, begrijp ik dat? Dan zeg ik, dat begrijp ik nooit. En dan zeg ik, jongens, ik had er straks over de vragen op de catechisatie. En dan kan je dat de hele winter vragen. En dan ben ik er aan de ene kant blij mee dat je dat vraagt. Omdat ik zeg, dan gaat het over de diepste zaak. Maar dan zeg ik tegelijkertijd, nou wel gemeente, daar zal ik altijd het antwoord op moeten schuldig blijven. Want dat begrijp ik niet. Dan kan ik met mijn mensenverstand niet klein krijgen. En daar raak ik nooit over uitgedacht dat God zoon Jacob heeft lief gehad. Daar kan ik alleen maar van zingen, van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ik vroeg aan het begin, gemeente, herkent u de familietrek? Hebt u gezegd, hé, dat ben ik? O nee, dan wordt vanavond de zonde niet goed gepraat. Jacob en Rebecca zondigen niet goedkoop. En de zonde die houdt ze niet uit de hemel, maar die houdt de hemel wel uit hun hart. Maar dan mag je vanavond wel moed grijpen, gemeente. En dan mag je vanavond wel verwachting hebben en dan hoef je niet wanhopig te worden als je jezelf leerde kennen. En als je uitgewerkt bent in je eigen krachten. En als je afgebroken wordt in je eigen vroomheid. Want de Heere gaat door. En Jacob is de gezegen. Want zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En dan val ik mezelf wel tegen, en dat soms maar goed ook, gemeente, dan kijk ik ook niet meer zo laag op een ander neer. Maar dan wordt dat het grote wonder van mijn leven. Dat ik ontdek dat ik de Heere nooit meer kan tegenvallen. De Heere. Nou zing het dan maar. Met een gebogen hoofd en met een juichend hart. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein wij zijn van kracht. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Hij weet het. En toch. En toch. Wat een vernederende boodschap. Wat een macht. Evangelie. Halleluja. Amen. Heere, u hebt het uw kerk leren beleiden toen God zijn zoon aan ons gaf. Toen wist hij wel dat wij zondaars waren. En daar zit het eigenlijk allemaal in. U wist het wel. U zocht ook geen grond in ons. Wij zitten wat dat betreft vaak een hele tijd te prutsen, heren. En met onszelf te modderen. En wij moeten er zo vaak eerst mee vastlopen voordat we dat gaan leren. Alle grond ligt in u. Omdat u de God van het welbehagen bent. Omdat u dwars door al dat menselijke gedoe heen doorgaat met uw eigen werk. En zo laat zien dat u een God bent die zondaren zaligt. Opdat tot in alle eeuwigheid alle roem zou zijn voor u alleen. Dat bent u ook waard, heren. O, geef dat woord mag doorwerken in de harten van jongeren en van ouderen. Van ouders en van kinderen. Dat de gemeente op dat fundament mag worden gebouwd. Dat dat het spoor mag gaan trekken in ons leven. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Heilige Geest, wilt u het uitwerken en toepassen. Opdat de boodschap niet vervluchtigt in de drukte van het werk als dat weer begint. Of in de drukte van de vakantie als die nog voortduurt of pas begonnen is. Zegen ons, Heere. Ga met ons waar we ook gaan in de komende week. Bewaar ons te land, ter zee en in de lucht. Maar vooral, leer ons leven van genade. Leer ons vertrouwen op u. Uw wegen. En als ze niet altoos liefelijk gelegen zijn, leert u ons volgen. Achter u aan. Amen. Onze slotzing is Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend. En zuivert gij welzalig, die gij hebt verkoren. 65, tweede vers. Van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.